In deze uitzending hebben we het over de actie van Oxfam Novib, niet in mijn naam. En de nasleep van de jodenjacht in Amsterdam. We kijken ook terug op 2024 en we kijken vooruit naar het nieuwe jaar. En dat doen we samen met Frits Barend. Frits, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, we bespreken in deze uitzending een heleboel onderwerpen, dus laten we maar snel beginnen. We beginnen altijd met wat is er na de afgelopen dagen in het nieuws geweest over Israël. Onder andere Israëlische ambtenaren die zeggen dat de deal voor de vrijlating van de gegijzelde binnen 2 weken bereikt kan worden.
Ja.
En die geluiden van nabijheid van een deal, die worden ook bevestigd door een hoge Hamas-functionaris. Wat is jouw verwachting?
Nou ja, als beide zeggen dat er een deal op komst is, dan is dat alleen maar toe te juichen.
Ja.
Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren, dat er dan eindelijk wat rust in deze regio komt.
Ja, en dat de gegijzelden vrijkomen.
En eerst wat dat de gegijzelden vrijkomen.
Ja.
En hoe het dan met ze gaat, moet je toch niet aan denken dat je daar bijna 1,5 jaar vastgezeten hebt in vreselijke omstandigheden, weet wat er met je collega's, vrienden is gebeurd, want dat weten ze natuurlijk.
Ja.
Die trauma's zijn, die gaan nog generaties doorwerken,
helaas. Ja, dat geloof ik
wel. Maar laten we hopen dat er inderdaad gesproken wordt.
Maar het is dus al meer dan 1 jaar geleden dat de vorige deal werd gesloten en telkens werd er gezegd van ja, misschien is er een deal, misschien is er geen deal. Wat vind jij nu, zeg maar, van de geluiden? Is er meer hoop?
Ik ben mijn optimisme op dat gebied bijna helemaal kwijt. Ik was altijd een heel optimistisch mens tot 2 jaar geleden, tot rond 7 oktober. Dat ben ik voor een groot deel kwijt. Ik moet het allemaal maar zien.
We gaan het meemaken, inderdaad.
Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het.
Nu, Israël heeft een pakket van $11 miljoen goedgekeurd. Het is bedoeld om te investeren in de Golanhoogte. Die zijn de afgelopen weken uitgebreid in het nieuws natuurlijk, vanwege alles wat er in Syrië gaande is.
Ja.
Daarmee staat de bevolking van 50.000 nu op de Golanhoogvlakte verdubbelen naar 100.000.
Ja.
Internationaal wordt dat allemaal veroordeeld, want Golan is bezet door Israël. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, dat is ook weer iets. Ik ben geweest op die Golanhoogte. En dat is, heb ik hetzelfde meegemaakt in Noord-Israël met Druzen.
Mm-hmm.
En ook met Palestijnen die dolgelukkig zijn dat ze onder Israël leven.
En niet onder Syrië.
Precies, want daardoor hebben ze hun kinderen hebben mogelijkheid om te studeren.
Mm-hmm.
Ze worden niet vervolgd, ze worden, zijn niet bang voor terreur. Dus die Syriërs die op de Golanhoogte woonden, waren in wezen dolgelukkig. Maar ze mochten dat niet hardop zeggen. Hun kinderen hadden toekomstmogelijkheden.
Mm-hmm.
Maar het is rustig op die Golanhoogte. En waarom, waarom zou je nou weer moeten uitbreiden? Israël heeft het al zo moeilijk om zichzelf te verdedigen. Dat komt allemaal neer op de kleinkinderen van mijn familie. Of de achterkleinkinderen moeten daar weer naartoe gaan om dat te verdedigen. Wees nou tevreden met wat je hebt. En zeg, die Golanhoogte, daar is het rustig, laten we dat zo houden. Syrië beseft dat ook en gaan er niet nog een keer uitbreiden. Ik vind dat heel kwalijk en heel dom.
Je vindt het kwalijk, ja. Ja. Nee, goed, het gaat misschien niet om echt het grondgebied uitbreiden, maar zorgen dat er meer mensen wonen.
Nou ja, nee, ze willen ook grondgebied uitbreiden volgens mij.
In ieder geval de bufferzone.
Ja, die bufferzone, want er wonen al mensen. Het is daar ontzettend leuk wonen, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb daar ook met Syriërs gesproken. Die dan, dat moest geheim blijven, zeiden, ja, we zijn eigenlijk heel gelukkig hier. Onze kinderen hebben toekomst.
Ja, dus het verhaal heeft 2 kanten.
Maak het nou, gooi geen olie op het vuur. Het is dan rustig en hou het dan rustig.
Hou zo, ja. De Telegraaf die meldde afgelopen weekend dat er een nieuw rapport is verschenen. Dat is van een transatlantische denktank, genaamd Henry Jackson Society.
Ja.
En die stelt grote vragen bij die dodencijfers die gaande zijn in Gaza. De cijfers van het Gazaanse ministerie van Gezondheid die worden aangedikt, zo blijkt uit dat rapport. Jij hebt dat ook meegekregen, dat dit rapport
is verschenen. Ik heb het ook gelezen, ja.
Wat viel er daarin op?
Nou ja, dat wat ik al langer ook hoor, dat je hebt zelfs een keer een Israëlisch kind, of een Gazaans kind wat bij een Israëlisch bombardement geraakt was. Dat bleek een video te zijn van 5 jaar geleden. Wat door eigen vuur geraakt was.
Ja.
Dus er wordt vreselijk gemanipuleerd met die beelden.
Ja.
En dat rapport toont dat ook weer aan, dat er verschrikkelijk gemanipuleerd wordt. Maar laten het geen 45.000 mensen die zijn vermoord, maar laten het 20.000 zijn. Dan zijn er nog 20.000 te veel.
Dus alsnog verschrikkelijk natuurlijk.
En er is geen Israëli die staat te juichen bij een gedood Gazaans kind.
Nee.
Maar zolang Hamas het geld wat ze krijgen, laten we zeggen, Gaza was een redelijk welvarend gebied voor 7 oktober.
Mm.
Dat moet je voorstellen, zeg maar tussen Den Helder en Noordwijk, strook Noord-Zuid-Holland, nou daar kun je heel goed leven. Daar wonen ook meer dan 1 miljoen mensen in Noord- en Zuid-Holland. die het prachtig hebben. Helemaal strand voor zichzelf, zee, dus je kunt havens waarder.
Maar dat is natuurlijk allemaal veranderd na 7 oktober. En
dat, nee, ja. Dat ben ik van over. Hamas vond dat het veel te goed ging. 40.000 mensen uit Hamas werkt in Israël. Daar had Hamas geen belang bij. 40.000 mensen uit Gaza werkt in Israël. Had Hamas geen belang bij. Want dat zorgde dat mensen in Gaza best tevreden waren met de situatie met Israël. Nou, dat hebben ze nu voor elkaar gekregen. Het is nu één grote ellende.
Ja.
En die ondergrondse tunnels, in plaats dat je het geld stopt in scholen en onderwijs en vreedzaam omgaan met je buren, stoppen zij het in tunnels die alleen maar één doel hebben, terrorisme.
Ja.
Nou ja, je ziet nu het gevolg en dat heeft dan weer 20.000, 30.000 Gazaan het leven gekost. Ja, vind ik ook verschrikkelijk. Ja. Israëliërs en Joden staan niet te juichen bij een gedood kind in Gaza. Dat vind ik verschrikkelijk.
Wat ons ook opviel in dit rapport, want wij hebben het ook gelezen, is dat ze een heleboel artikelen ook hebben geanalyseerd die verschenen zijn in de media.
Ja, en, ook BBC. Ja, ja.
En daaruit blijkt dat Israëlische cijfers over het algemeen worden gezien en benoemd als zijnde niet betrouwbaar.
Ja.
En de Gazaanse cijfers, dus van dat ministerie van Volksgezondheid, daar wordt die side note niet bij gemaakt.
Nee, heel krankzinnig is dat ook. Mm-hmm. Ja. Terwijl ik weet uit ervaring, maar nogmaals, aan beide kanten zal propaganda gepleegd worden.
Mm.
Maar er is, kijk, in Israël ten eerste is een hele kritische pers. En dat vind ik ook heel erg, dat Haaretz, wij spreken dan
geboycott
wordt door de Israëlische regering. Dat is ontzettend dom.
Mm-hmm.
De kracht is juist dat je een sterke, vrije pers hebt. Maar in Gaza heb je helemaal geen vrije pers.
Nee.
Gaza is één grote dictatuur.
Ja. Mm.
En als je daar, bedoel, je denkt toch niet dat jij zo vrij over straat kan lopen met een kort rokje?
Mm. Dat is een hele andere situatie dan in Israël. Ja. We gaan het hebben over Oxfam. Want afgelopen week kwam Oxfam Novib met een campagne, Niet in mijn naam. En daarin zegt de organisatie dat het Nederlandse kabinet vanwege haar steun aan Israël medeplichtig is aan oorlogsmisdaden die op dit moment worden gepleegd.
Ja.
Heel veel BN'ers hebben hun naam hieraan verbonden. Ja. Wat vind jij van deze campagne?
Schofterig.
Schofterig.
Zelfs. Eén woord, schofterig.
Waarom?
Omdat het een volledige foute voorstelling van zaken is. Israël pleegt geen genocide. Israël verdedigt zichzelf. Het is hetzelfde als dat wij hier, wij hebben in de oorlog. Ja, ik moet geen vergelijk maken met de oorlog, dus zal ik dat niet doen. Israël verdedigt zichzelf. En Israël is aangevallen op 7 oktober. En niet andersom. Er was een redelijk vreedzame coexistentie tussen de twee. En wat Oxfam Movib doet, is alleen maar olie op het vuur gooien. Uh-huh. Is de haat tegen Israël en vergroten en het antisemitisme voedsel geven.
Maar er zullen heel veel mensen zijn, wij willen die oorlog niet. En dat is de reden dat wij onze naam eraan verbinden.
Israël wil de oorlog toch ook niet? Maar wat moet Israël dan? Kom maar binnen, vermoord ons maar. Wie is er op 7 oktober begonnen?
Hamas.
En wat wilden ze? Wat ze nu hebben. En wat Israël, misschien af en toe wat te hard, wat Israël nu doet is één keer een einde maken aan Hamas. En de manier waarop is, word ook niet vrolijk van. Maar het enige wat Israël doet is zich verdedigen.
Ja, ja.
Dus het verzet in Nederland was ook schandelijk bezig.
Ja, maar toch hebben heel veel mensen hun naam hier aan verbonden. Wat vind je daar dan van?
Maar dat zijn altijd dezelfde bekenden. Die, voor de bühne is het prachtig om je zo, ach wat zijn wij menselijk, we zijn zo humaan.
We gaan het hebben over Amsterdam, want die bewuste nacht, 7 op 8 november, die avond had de wedstrijd plaatsgevonden tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.
Ja.
Wij hebben het er uitgebreid in onze uitzending over gehad, over de jodenjacht die daarop volgde.
Ja.
Hoe vond jij dat de maatschappelijke discussie zich daarna ontwikkelt? Want wij hebben jou zelf op 8 november hebben we jou gesproken, telefonisch in de uitzending, en de dagen daarna.
Nou ja, dat is ook weer natuurlijk. Dat was heerlijk voedsel voor de Oxfam Novibs van deze tijd.
Mm.
Er waren hier 2600 Maccabi supporters. En ik twijfel dat er dan van 100 zich misdragen hebben. Hooligans. Helaas heeft elke club zijn hooligans. Waarom was er bij sommige wedstrijden mogen geen uitsupporters meer komen? Waarom is dat?
Vanwege geweld of kans op
omdat
geweld,
die supporters zich misdragen.
Mm-hmm.
Dus ook alle Nederlandse clubs hebben hooligans. En er hebben zich 100 misdragen. Dat geloof ik zeker. Maar 2500 hebben zich goed gedragen. En er wordt gezegd dat alle Maccabi supporters zich misdragen hebben. Dus ook weer, er hebben zich ongetwijfeld. En is het ook niet zo dat ze als een beest tekeer zijn gegaan. Hè? Dat de hele binnenstad in angst was. Er was een keer, Feyenoord speelde een keer tegen Lazio Roma. Toen moesten de winkels dicht. En hebben winkelstraten afgesloten, zo bang waren ze voor de hooligans.
Maar hier was dat heel anders.
Volgens mij is dat hier niet gebeurd. Mm. Volgens mij is de Kalverstraat niet afgesloten geweest. Maar ze zullen het ongetwijfeld misdragen hebben. Nou, dat wordt gigantisch. Heerlijk is dat. Kunnen ze ook eens zeggen, zie je, kijk eens hoe schofterig ze zijn.
Ja, maar wat voor je ze komen er klaar bij. De maatschappelijke discussie?
Het geeft orgastisch geluk bij die mensen, bij dus de Oxfam Novix. Ja.
Maar jij hebt het allemaal zien gebeuren. Eerst werd er heel veel meegeleefd met de Maccabi-supporters.
Nou ja, ik zat in het stadion.
Kan, maar dat veranderde.
Zat in het stadion. Mm. Eerst al vind ik het, dat voor die wedstrijd waren geloof ik 800 politieagenten opgetrommeld. Wat ik echt al belachelijk is voor een voetbalwedstrijd. 800 politieagenten. Nou, die Maccabi-supporters werden naar het stadion gebracht. Die zullen ongetwijfeld wel eens een keer een liedje gezongen hebben wat misschien niet heel erg netjes was, maar... Dat is bij supporters nemen altijd. Feyenoord supporters zingen de meest verschrikkelijke liedjes. Ajax supporters zingen soms de meest verschrikkelijke liedjes. Dan lees je één kleine regel over.
Ja, het was met name na de wedstrijd. Dat
en dan, na de wedstrijd is, het, is men georganiseerd op jodenjacht gegaan. Mm. Ik bedoel, er zijn bewijzen voor nu. En die rechtszaak is dat duidelijk naar voren gekomen. Die rechtszaken die dat snel, gelukkig vrij snel zijn in mensen voor de rechter gekomen. Die zijn bewust op jodenjacht gegaan. 2024. Oxfam Novib moet daar een actie op voeren.
Vind jij terecht dat de officier van justitie heeft gezegd van dit was geen terrorisme?
Ja, ik ben geen jurist. En hij zegt, het is heel moeilijk om te bewijzen dat dat terrorisme is. En dat is hetzelfde als... Ik vind het ook geen genocide. En het is dus ook geen terrorisme. Ik heb daar niet zo moeite mee.
Nee. Nu is de eis tegen de jodenjagers in Amsterdam, je noemde het al net. Hè? Vorige week was die rechtszaak, in ieder geval dat 7 verdachten voor de rechter stonden.
Ja, ja.
De hoogste eis was 2 jaar cel. Was je blij toen je dat hoorde?
Nou ja, ik zeg, het kan mij, van mij hoeven die mensen niet een jaar weg bij hun vrouw en kinderen of bij hun familie. Maar ik hoop dat ze inzien, het waren heel veel allochtone Nederlanders, dat mag je ook niet zeggen.
Maar niet hier, allemaal, hè? Maar de meeste
niet allemaal. Mm-hmm. Maar goed, het zijn Nederlanders. En zo gaan we in Nederland niet met elkaar om. Mm. Ik bedoel, als we het niet met elkaar eens zijn, dan praten we met elkaar en dan discussiëren we met elkaar. Maar we gaan niet op jacht naar die mensen. Ik ben nog nooit op jacht naar iemand gegaan waar ik het niet mee eens ben.
Nee.
En zij moeten dus weten dat zo gaan we in Nederland niet met elkaar om.
Maar er zijn tot nu toe maar 7 mensen voor de rechter gekomen. Wat vind je daarvan?
Komen er nog wel meer voor de rechter, volgens mij. En ze hebben er wel heel wat gepakt. Nou ja. Eigenlijk zouden ze allemaal natuurlijk opgepakt moeten worden. Mm. Ook die taxichauffeurs die daaraan bijgedragen hebben.
Ja, nu is het opmerkelijke, dat lazen we vorige week in de krant, dat de Nederlandse staat eventueel bereid is om zelf de Israëlische slachtoffers van de jodenjacht in Amsterdam een schadevergoeding te betalen.
Het is me ontgaan. Oh, wat...
Ja. Als je dat zo hoort, denk je dan van dat is een goede stap? Of zou het juist verhaald moeten worden op de daders?
Ja. Het is wel goed dat Nederland zich daar mede verantwoordelijk. Het is al in Nederland gebeurd.
Mm.
En ik weet ook dat de politie heeft echt alles gedaan om die... Die politie kun je niks verwijten. Die heeft echt zijn optimale best gedaan om die wedstrijd goed te laten verlopen. Die wedstrijd is goed verlopen. Ik was in het stadion.
Mm.
Ja, je kan toch niet verwachten dat als de sporters naar huis gaan en dan met de metro naar het hotel gaan, dat ze dan worden achtervolgd. Ik heb Maccabi Nederland. Het is een sportorganisatie. Die heeft al zijn leden en kennissen opgeroepen. Jongens, er zijn een heleboel supporters van Maccabi Tel Aviv die durven niet meer naar een hotel terug.
Hmm.
Die lopen verloren door de stad rond, zijn als ze dood. En die durven ook hun clubkleuren niet meer te dragen. Die zijn opgevangen. Die durven ook niet met een taxi naar het vliegveld.
Nee.
We hebben dus echt auto's geregeld die zorgen dat deze supporters, en dat zijn er dus rond 2000... Naar het vliegveld zijn
die
gebracht.
Die was
de dood.
Gebracht, ja.
En ik vind ook dat de Israëlische regering daar zich niet mee had moeten bemoeien.
Mm.
Het is een zaak die we in Nederland horen op te lossen. De Nederlandse Israëlische regering heeft genoeg problemen, die hoeven zich hier niet mee te bemoeien.
Nee.
Ook al zijn het hun onderdanen. Maar als ze op reis gaan naar Nederland, zijn wij daar verantwoordelijk voor. En de Nederlandse regering heeft zijn verantwoordelijkheid ook genomen.
Vind je dat de Nederlandse regering voldoende verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat er is gebeurd?
Ja, vind ik wel. Je kan dit niet. En ook de gemeente Amsterdam heeft gedaan wat ze konden doen. Je kan dit niet voorzien.
Hmm.
Je kan dit niet voorzien. Als er straks hier iemand binnenkomt die iets met jou en mij wil doen, kan de burgemeester van, hoe heet het, Nijkerk, heet het niet, geloof ik, hè? Kan je ook niet verantwoordelijk stellen.
Ja. Hoe verklaar je eigenlijk de framing van de media? Dat eerst, zeg maar, was die sympathie er. Op een gegeven moment werd er gezegd, ja, maar die Maccabi-supporters, het waren ook geen schatjes. Eigenlijk hebben zij het uitgelokt.
Ik heb bijna geen sympathie gevonden, hoor.
Hmm.
Het was al vrij snel. Ik heb een column in Volkskrant gelezen van Peter Middendorp. die zei dat hij wel zich graag had meegedaan. Daar kwam het op neer. Hij had graag meegedaan om Maccabi-supporters in elkaar te slaan. Een columnist.
Ja, dus die sympathie die had graag was er meegedaan, vanaf het begin al niet.
Hij had ontzettende sympathie voor die supporters die Maccabi-supporters in elkaar sloegen.
Jij bent zelf Joods, hè?
Dat is een man van het woord.
Was het voor jou ook beangstigend, die nacht?
Nee, want ik was naar de wedstrijd toe. En mijn kleinzoon was er ook. We hadden een ontzettend leuke avond. En ik ga naar huis terug en pas de volgende ochtend hoor ik via familie uit Israël
wat er gebeurd was. Ja.
Ik ben seizoenkaarthouder in de arena. Dus ik had mijn seizoenkaart, daar had ik aan mijn neefje in Israël gegeven, maar die kon niet. Die had het aan twee vrienden gegeven. Ja, die hebben ook een doodsangst aan die nacht. Die waren gewoon leuk naar Amsterdam. Ja, en dan willen ze Amsterdam zien. Die zijn ook allemaal naar het Anne Frankhuis geweest. Mm. En zijn natuurlijk ook, dan gaan ze daarna even door de Rosse buurt lopen. Dat is toch een toeristische attractie. Ja, en zoals iedereen, zoals elke supporter, zal er wel eens eentje een beetje gek gedaan hebben. Maar ja, dat is bij elke uitwedstrijd.
Ja, maar dat dit zo kon veranderen, dat had niemand kunnen voorzien.
Had ik niet voorzien. Nee, en ik hoorde het volgen. Ik was er ook verschrikkelijk van geschrokken. Ik had dat nooit verwacht in Amsterdam. Nee.
We gaan het hebben over ITVA. Dat is een filmfestival wat elk jaar terugkomt. En een paar weken geleden...
Dat is wel een leuke uitzending, hè?
Ja, een paar weken geleden kwam jij zelf in het nieuws vanwege een incident tijdens het ITVA. Ja. Wat gebeurde er?
Nou,
het is gewoon een filmfestival van een aantal dagen en je zat in het theater.
Ik ben vriend van het ITVA, daar betaal ik hoor wat geld voor elk jaar. En ik zit daar heel vrolijk en de directeur van het ITVA, die neemt afscheid. Een gevluchte Syriër. Mm-hmm. Hij is niet voor niks uit Syrië gevlucht, denk ik. Want gevluchte Israëli's ken ik niet. Mm. Maar goed, dus die, prima, die is directeur van dit, van een hele leuke, vriendelijke man. En die wil vertellen hoe hij terugkijkt op de afgelopen jaren en hoe hij vooruitkijkt. Hij had echt de tijd om even zijn afscheidstoespraak te houden. Hij is nog in 2-3 minuten bezig. Of naast mij staat een man op en die roept, nou ja, het komt eigenlijk neer, jullie ITVA zijn schoften. Want jullie staan twee Israëlische films toe. En Israël pleegt genocide, Israël is een schurkenstaat, Israël is weet ik het allemaal niet allemaal. En misschien was het ook wel een gevluchte Syrië, maar daar hoor je hem natuurlijk niet over. En in het Engels allemaal. En hij is daar 2 minuten aan het gillen, gooit pamfletten en naar beneden. En na een minuut of twee denk ik, ja nou is wel genoeg. Dus ik sta ook op en ik roep, free the hostages, free the hostages. En if you do this in Gaza, you will be killed. If you do this in Gaza, free the hostages. Nou ja, dat was natuurlijk schandelijk dat ik dat riep. Dat hoort natuurlijk niet. En toen ging ik weer zitten. En ik denk, hij gaat ook zitten. Maar hij wilde weg. Ja. Maar ITVA moest nog beginnen.
Ja.
Nou, ik kwam voor de openingsfilm. En uiterst onbeschoft dat je weggaat voor de voorstelling begint. Ik bedoel, als je naar de Stad Schouwburg gaat, op dat concertgebouw. En je gaat de dirigent aanvallen. En dan ga je ook nog eens met veel bombarie weer over de toeschouwers heen lopen. Want ja, je weet, het is natuurlijk die... We zaten de eerste rij, dus ik zat voor dat Israël balkon. Nou, dan zit je heel krap. Ja, en ik stond niet op. En dat was heel onbeleefd.
En dat heeft hij ook
wel. En toen wilde hij over me heen klimmen. Ja, dat gaat niet zo heel makkelijk.
Nee.
Dus ik zal hem wel een duwtje gegeven hebben.
Ja.
En dan zegt hij dat ik hem 3 keer in zijn maag gestompt heb.
Hm.
En dat hij na afloop naar buiten is gegaan. De directie van ITVA zou hem hebben toegezegd dat ik onmiddellijk verwijderd zou worden. Nou ja, als hij 3 keer in zijn maag stond en neem ik aan dat hij naar de politie gaat, dat er een aanklacht bij de politie wordt ingediend, dat hij in het ziekenhuis is geweest om daar behandeld te worden. Maar het is één grote leugen.
Ja, maar er is wel aangifte gedaan tegen jou.
Ja, en ITVA had ballen moeten tonen, moeten zeggen, meneer, zo, ga je naar de politie? Nee. Wij zijn hier niet voor die aanklacht, ga je naar de politie toe?
Ja.
Nee, die gaan er een hele toestand van maken. Ik werd gebeld, ik moest verklaring afleggen, ik zei, ik mag een verklaring af. En binnen 20 dagen zou ik te horen krijgen wat? Binnen 20 dagen hoor ik niks. Nu gaat er weer, nu komt er op 20 december een uitspraak. Als hij zo behandelt, wil ik het ziekenhuisrapport zien hoe zwaar hij gewond is geraakt.
Ja.
Het is één grote leugen.
Het is gewoon verzonnen.
Eén grote verzonnen leugen.
Ja, maar hoe voelt dat nou? Want jij zat naast iemand, terwijl die pamfletten, we hebben hem hier trouwens.
Terwijl hij de orde verstoorde, terwijl hij aan het liegen is daar. En terwijl hij dus voor censuur is, dus zo, dat is ook, hij is voor vrijheid van meningsuiting, tenzij je het niet met hem eens bent. Dat is heel typisch voor Gaza ook, voor Hamas. En voor bijna alle landen in het Midden-Oosten. We hebben nu gezien wat er in Syrië gebeurd is. Maar er is niet één democratie in het Midden-Oosten. Ja, er is één democratie in het Midden-Oosten. Hm. Dat is Israël.
Ja.
En daar wonen Palestijnen en Joden vreedzaam samen al jarenlang. En daar wordt nu ook kerstmis gevierd.
Ja.
Ik heb toevallig, daar heb ik een Twitterbericht over gemaakt, dat er nu in Haifa kerstbomen en menorahs naast elkaar staan. Noem maar één land in het Midden-Oosten waar dat kan.
Ja.
En is dat land, is het schandelijk land? Er gebeuren veel foute dingen in Israël op dit moment, geef het toe. Maar het is wel de enige democratie.
Ja. Maar
en deze man is dus een tegenstander van de democratie, is een fascist.
Tegenstander van vrijheid.
Pure fascist.
Mensen.
Dat is de moderne fascist.
Maar we leven in een land waarin je mag roepen wat je wil.
Ja.
Ook al zijn mensen het er niet mee eens. Ja. Is het dan wel zo slim om die man dan een duw te geven?
Wacht even, hij wilde over me heen kruipen. Dus als ik nu straks zo over jou heen kruip. Zo. Wat, laat jij dan over je heen lopen? Oh, dat gaat mijn geluid. Ik heb hem geen duw gegeven. Hij wilde over mij heen lopen. Ja. We moeten de zaak niet omdraaien.
Ja.
Hij heeft mij belaagd. Hij liep over mij heen. Alleen ik ben blijven zitten. Ik ben niet opgestaan. Ja. Want ik vond het onbeschoft dat hij voor de voorstelling vertrok.
Ja.
Uiterst onbeschoft.
En dat heeft hij jou werkelijk kwalijk genomen.
En hij heeft me kwalijk genomen dat ik hem niet door liet gaan.
Ja.
Nou, dan moet je niet naar die voorstelling komen.
Nee. Wat doet het nou met jou als jij dit soort dingen dan naast jou gebeuren? Met Maccabi zit je in de wedstrijd en 's nachts gebeurt dan al die ellende van de Joden jou. Ja. Wat doet dat nou met jou als persoon?
Nou ja, het is. Ik zou wel weer gewoon lekker. Daarom is het zo leuk dat ik in dat programma Even Tot Hier zit. Dat is echt een welkome afleiding.
Mm-hmm.
Zaterdagavond het televisieprogramma van de VARA.
Ja.
En dat is echt een welkome afleiding die twee jongens me gevraagd hebben om daaraan mee te werken. Ik zou me liever niet in dit soort dingen geïnvolveerd raken. Maar ja, als het moet, dan trek ik me niet terug.
Nee.
Ik ga me dan niet zielig in een hoekje zitten. Als ze willen, kunnen ze hem krijgen.
Ja.
En dat heb ik geleerd van mijn moeder.
Ja, strijdvaardig.
Ja.
Maar denk je ook niet bij
ons
moment...
nooit, je laat je nooit de les lezen, zei mijn moeder altijd. Uh-huh. En altijd, denk eerst na voor je wat doet. Maar als je wat doet, dan doe je het ook goed.
Maar denk je, komt nooit de gedachte bij je op van wat doe ik hier nog?
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. En ik heb ook mijn familie in Israël gezegd ook, Frits, kom hier naartoe.
Mm.
Maar, en dat heeft ook mee te maken, ik ben blij dat ik het kan doen. Want ja, we moeten ons laten horen, maar het wordt steeds moeilijker.
Mm.
Want wij Joden in Israël zijn wel steeds meer het kwaad van de wereld.
Ja.
En we waren het altijd al, maar we zijn het nu wel weer optimaal. Dankzij Oxfam Novib.
Ja. In december...
Dus geef geen cent aan die mensen.
Je oproep is duidelijk, Frits. In december is het ook de tijd dat we terugblikken. Hè?
Ja.
2024 was natuurlijk een heftig jaar.
Vanwege
alles wat er in Israël speelde.
Ja.
Vanwege alles wat er hier speelde.
Ja. Ajax.
Vanwege Ajax. Maar ook voor de Joodse gemeenschap.
Ja.
Welk moment van 2024 is jou tot nu toe het meeste bijgebleven?
Ja, dat Barbara brak. In een,
je dochter?
In een, ja.
Wat gebeurde er?
Nou, die brak ineens over alles wat er gebeurd is. Ze had iets meegemaakt in haar werk. En ik denk, alle emoties kwamen bij haar boven. En dat heeft me wel vreselijk geraakt. Ja, toen dacht ik, goh, moet ik me dan maar rustiger houden? En gelukkig heb ik een hele sterke dochter. Zegt ze, nee papa, dat hoeft niet. Maar ik ben... Daar kwamen alle emoties bij elkaar en dat heeft me wel vreselijk geraakt.
Ja, ja. En als je dan moet onder woorden brengen wat het dan was, waarom werd ze zo geraakt?
Ja, dan moet ik weer maar terug naar de gaan. Ik denk dat er heel veel emoties tegelijk bij haar boven kwamen. Uit het verleden, iets wat er vaak overkomen is. En dan nu deze situatie, waar we zijn getrouwd met een vrouw, heeft twee enige kinderen. We zijn qua beschaving, dacht dat we omhoog gingen, maar zijn qua beschaving ontzettend omlaag aan het gaan.
Daar maak je zorgen over.
Daar maak ik me grote zorgen over, ja. De tolerantie naar elkaar toe, acceptatie naar elkaar toe. We hebben hier vrijheid van godsdienst. En het lijkt wel of die voor één groep niet meer geldt. Dat is toch belachelijk al, maar dat is al jaren zo, dat Joodse organisaties zwaar beveiligd moeten worden.
Is en dat wordt alleen maar meer.
Hè? Ja. Dat wordt alleen maar meer. Dat is schandelijk.
En het is, zoals je al zegt, het is gewoon een moeilijk jaar geweest, een zwaar jaar. Maar heb je ook punten van licht? Heb je ook een hoogtepunt wat je kunt noemen?
Nou ja, mijn kleinzoon werd begin dit jaar 13 jaar.
En dan wordt hij bar mitzwa.
Wordt hij bar mitzwa en dat hebben we op een ontzettend leuke manier gevierd. En dan was ik, en Barbara werd 50.
Mm.
Dat hebben we op een ontzettend leuke manier gevierd. Ik heb daar ook gezongen. En een liedje Barbara met rode haren. Mm-hmm. En dat zijn wel de leuke dingen die we hebben meegemaakt. En dat moeten we ook blijven vieren. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Laten we vieren wat we vieren kunnen. Dat heb ik ook van mijn moeder geleerd. En laten we proberen...
vast te houden.
Ja, wat mijn dochter ook af en toe laten we voor het Shabbosavond bij elkaar komen. Niet dat we er gelovig zijn, maar dat dan mogen de kinderen de kaartjes aansteken. Dat we bij elkaar eten. Ik heb heel veel steun aan mijn directe omgeving, moet ik zeggen. Mijn familie en mijn vrienden. Ik heb goede vrienden. En mijn familie, daar heb ik wel heel veel steun aan. Ja. En dat geeft een heel warm gevoel.
Ik heb één laatste vraag voor jou, Frits. 2025 staat om de hoek al te wachten. Ja. Is er bijna. Als het over Israël gaat, wat is jouw hoop voor 2025?
Mijn hoop is dat, Israël, dat de Israëli's weer eindelijk een beetje in vrijheid kunnen leven. En niet meer elke dag bang hoeven te zijn. En dat ook de Israëlische regering beseft dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Dus geen gebieden weer moeten annexeren. Mm. En dat de vijanden van Israël eindelijk eens zeggen, dat Israël is er nu en laten we nu gewoon met elkaar gaan praten. Zoals het was voor 7 oktober. Mm-hmm. Toen er toch een kleine entente leek aan te komen. Ik gun vooral mijn familie in Israël
rust.
Het leven zoals wij hier zitten.
Ja, mooi. Frits Barend, dank voor je komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending. En we roepen u op om op de hoogte te blijven over het nieuws in Israël. Dat kan via onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u actuele informatie ook over de situatie op dit moment in Israël. Zodat u dat ook kunt meenemen in uw gedachten en ook in uw gebeden. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.